Gemeente, één enkele mededeling vooraf namens de kerkenraad. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.J. Kater. Dit zal de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen, gemeente, op Psalm 132, het 7e en het 10e vers. Psalm 132, de versen 7 en 10. Tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David ene dure eed. En ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. De versen 7 en 10 van Psalm 132. Vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat is, gemeente, het 12e vers en we zullen het zingen nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heilige Schrift. En wel uit het 2e boek Koningen. 2 Koningen, daarvan het 3e hoofdstuk. De schriftlezing is wat u vindt in 2 Koningen 3. We lezen daar het heilige woord van de Heere als volgt. Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder, want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg, hetwelk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Meza nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde toen Achab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en hij monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: De koning der Moabieten is van mij afgevallen, zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zei, ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt. Zo mijn volk als uw volk. Zo mijn paarden als uw paarden. En hij zei, door welke weg zullen we optrekken? Hij dan zeide, door de weg van de woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen, en de koning van Juda, en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zeide de koning van Israël, ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heeren, dat we door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Zafat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide, des Heeren woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem, nee, want de Heer heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. En hij zeide, zo zegt de Heere, maak in dit dal veel grachten. Want zo zegt de Heere, gijlieden zult geen wind zien en ge zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat ge zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren, hij zal ook de Moabieten in uw hand geven. En ge zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan, en ge zult alle goede bomen vellen, en zult alle waterfonteinen stoppen, en alle goede stukken land zult ge met stenen verderven. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet water door de weg van Edom kwam, en het land met water vervuld werd. Toen nu al de Moabieten hoorden dat de koningen opgetogen waren om tegen hen te strijden, zo werden ze samengeroepen van al degenen af die de gordel aangordden en daarboven, en ze stonden aan de landpalen. En toen ze zich des morgens vroeg opmaakten en de zon over dat water oprees, zagen de Moabieten dat water tegenover rood, gelijk bloed. En ze zeiden, dit is bloed. De koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven en hebben de een de ander verslagen. Nu dan, aan de buit, gij Moabieten. Maar toen ze aan het leger van Israël kwamen, maakten zich de Israëlieten op en sloegen de Moabieten en ze vloden voor hun aangezicht. Ja, ze kwamen in het land, slaande ook de Moabieten. De steden nu braken ze af. En een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken land, en ze vulden ze en stopten alle waterfonteinen en velden alle goede bomen, totdat ze in Kirhareset alleen de stenen daarvan lieten overblijven en de slingeraars omsingelden en sloegen hen. Doch toen de koning van de Moabieten zag dat de strijd hem te sterk was, nam hij tot zich 700 mannen die het zwaard uittogen om door te breken tegen de koning van Edom, maar ze konden niet. Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten brandoffer op de muur. Daaruit werd een zeer grote toorn in Israël. Daarom trokken ze van hem af en keerden weder in hun land. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij zullen nu het heilige aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Wij gedenken in ons gebed, met dankzegging overigens, onze zuster Bruggeman Driessen, die nadat ze in het ziekenhuis verbleef, waar ze een behandeling ontving, weer thuis mocht komen in haar woning in de Goede Ree. Wij zoeken het aangezicht van de Heere. Daartoe immers zijn we samengekomen, Heere. Vanmorgen. De samenkomst van de gemeente is de samenkomst waarin zij uw aangezicht zoekt. Zo was het immers alle tijden al. In Israël. Wanneer het volk samenkwam in de voorhof. Wanneer de priester mocht uitgaan. En wanneer hij met zijn handen waaraan het bloed nog te zien was, zijn armen uitstrekte, dat Heer een zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal, zou het volk in Jeruzalem en zou de vergaderde menigte bij de tabernakel in geen andere weg uw zegen kunnen ontvangen, de zegen van het altaar, de zegen van de verzoening, de zegen van het bloed. In geen andere weg dan in de weg van het gebed. Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En wanneer de gemeente van het Nieuwe Testament samenkwam in de breking van het brood en in de gemeenschap en in het horen naar het woord, dan was het ook niet anders dan in de weg van het zoeken van uw aangezicht. Heere, dat is uw wil. Maar laat het voor ons een genadige wil zijn. Laat het een blijk van uw ontferming zijn dat u het zegt, zoek mijn aangezicht. En Heere, we bidden of u het in ons hart wilt geven. De gestalte die we in de schriften tegenkomen. De woorden die klinken vanaf de mond van de Bijbelheiligen. Ja, Heere, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Er ligt weer een week achter ons. De dagen van de week die u ons gaf. Die dagen die we wellicht door mochten brengen in vakantie. Het zou kunnen zijn dat we een enkele dag geleden thuis kwamen en dat we terug mogen zien op goede weken die u ons gaf aan ons en wellicht aan onze kinderen. We zien terug op dagen waarin we ons werk mochten verrichten. U gaf ons krachten en energie. We zien terug op dagen, Heere, waarop we, omdat we oud zijn geworden, in onze kamer waren, in de goederij of op een andere plaats, in ons huis. We behoeven niet meer te werken en het kan ook niet meer, maar u spaarde ons, ook nu weer. En nu zijn we samengekomen. Heel daadwerkelijk binnen de muren van dit kerkgebouw of in gedachten, meeluisterend met de dienst. Maar Heere, laat het ons een wonder zijn. Laat het ons een wonder zijn. Dat u aan ons gedenkt, dat u ons leven spaart. En dat we ook vandaag weer eenmaal en andermaal als u het geeft, uw woord mogen ontvangen. Dat kostbare woord, Heere, dat een kracht Gods tot zaligheid is. Dat woord dat door de Heilige Geest gebruikt wil worden. Dat de Geest der genade en der gebeden in harten wil leggen voor het eerst of opnieuw. Waarmee hij onze jongens en meisjes wil aanspreken. Waarmee hij spreekt tot onze jongeren die opgroeien. Waarmee hij spreekt tot de volwassenen en tot de ouderen. Dat woord van u, Heere, dat een kostbaar geschenk is. Waarin u zelf uw mond opent tot ons. O, laat het ons een wonder zijn. Bewaar ons voor het vanzelfsprekende, Heere. We zouden zomaar menen dat we er recht op hebben. Of we zouden zomaar kunnen denken dat het nog verdienste van ons is. Wij gaan zondags in de kerk zitten. En wij ruimen er tijd voor in om de Bijbel te lezen. Maar Heere, doe ons leven van het wonder. Doe ons verstaan dat u zondaren zoekt. U zei het eens tot de discipelen. Die discipelen die door u geroepen waren. Die in het hart gegrepen waren. Ze hadden kunnen denken dat zij voor u gekozen hadden. Maar u hebt het ze toegevoegd. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Heere, dat we onder uw woord mogen opgroeien. Dat onze jongeren de Bijbel mogen kennen. Het zegt iets van het feit dat u ons apart zet. Dat u niet wilt dat we verloren gaan. Maar dat we u zullen kennen tot zaligheid. O Heere, wij bidden om uw werk. Uw werk in de harten van de jongeren. Uw werk in het hart van degene die het druk hebben met van alles en nog wat. En die misschien wel moeten erkennen dat er zo weinig tijd gereserveerd wordt voor uw dienst. In de harten van degene die ouder geworden zijn en ja, die er zeker tijd voor hebben. Maar ach, het zijn de kwade dagen geworden. En bijna nemen ze de woorden van prediker op de lippen. Ik heb geen lust in dezelfde. Mijn lust is vergaan. En daarom, Heere, wat zal het van u moeten komen? Ook vandaag. Uw dienaar zal uw woord mogen uitleggen en de harten mogen leggen. Maar verder komt hij niet. Wilt u het doen? En bij voorbaat, Heere, leggen we de bediening van uw woord in uw handen. En we vragen het dringend. We bidden het smekend of u het wilt doen, Heere. Of u ons geopende harten wil geven, verbroken harten en verslagen geesten. Waarin uw woord een plek ontvangt. Als het zaad gestrooid wordt, mag er een toebereide aarde zijn, Heere. En als we ontoebereid naar de kerk gekomen zijn, wilt u het dan maar doen. Wilt u de voren trekken? Wilt u de ploeg door de harde grond, door ons hart heen trekken? Zodat het zaad, het goede zaad, o Heere, niet weggepikt wordt, niet meegenomen wordt, niet uitgeblust wordt, niet verstikt wordt, maar dat het ontkiemen zal, dat het zijn werk doen zal, dat het met ons meegaat, Heere. We bidden u voor de voortgang van uw woord. In de harten van hen die u mogen kennen, wilt u uw werk bevestigen. En laat deze dag, Heere, een dag zijn waarin de dingen weer nieuw mogen worden. Waarin het waar wordt, het woord van u, ik ben uw heil alleen. Bevestig zo uw werk in het midden der gemeente. We bidden u voor dominee Procé en zijn vrouw die u aan deze gemeente verbonden hebt, die nog een enkele week met vakantie zijn. Wilt u ze nabij zijn en rust geven? Geef dat ze weer toegerust en uitgerust terug mogen komen over een enkele week en het werk weer mogen aanvatten. Wilt u onze broeder zegenen? Wilt u hem uw geest geven, Heere, zodat het niet te vergeefs arbeiden zal? We bidden u voor alle werk in uw koninkrijk. Schenk uw gunst en zegen, Heere, wereldwijd. Uw kerk die verdrukt wordt. We bidden voor uw kerk in het Midden-Oosten, waar zoveel onrust is. En waar met name ook de agressie zich richt op degenen die zich christen noemen. Waar kerkgebouwen in brand worden gestoken en mensen worden belet om uw naam te belijden. O Heere, wilt u al dat geweld nog stoppen en tonen dat u de koning bent, dat u de almachtige bent. Neem het op voor uw eigen naam, o Heere. Schenk zo uw zegen waar uw woord verkondigd wordt. We bidden u voor hen die moeite en zorg hebben, ook in het midden van de gemeente. We danken u, Heere, dat onze zuster Bruggeman weer terug mocht keren naar de goederij. Op haar hoge ouderdom hebt u haar beweldadigd. Laat het in haar hart leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden? En laat het, Heere, ten tijde des avonds licht mogen zijn. Door het licht dat u ontsteekt en dat u in stand houdt. Is ook rouw gekomen in het midden van onze samenleving. Met name te midden van onze koninklijke familie. In deze afgelopen week werd het jonge leven van prins Johan Friso afgesneden na anderhalve moeilijke jaren. We vreesden het en toch was het onverwacht. En we zijn getuigen geweest van het verdriet dat de koninklijke familie heeft en we mogen het met hen delen. We dragen prinses Mabel en haar kinderen aan u op. We bidden nu voor onze koning en zijn vrouw, voor moeder prinses Beatrix. Dat zijn er al stormen in haar leven geweest. Heere, laat uw woord tot troost mogen zijn. Geef dat ze het ook bij u mogen zoeken. En dat het ook heden in deze omstandigheden gelden mag. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Laat deze weg nog gezegend geheiligd mogen worden, Heere. Zo wacht het op u. Verhoor ons. Zie deze ochtend op ons neer. En geef, Heere, kracht aan de verkondiging van uw woord. De kracht van boven. Die kracht die harde harten verbreekt. Die kracht die ook zondaren tot u trekt. Verhoor ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan op Psalm 50. Psalm 50, het 6e en het 9e vers. Roep in de nood tot mij, uw God en Heer. Dan help ik u. En gij geeft Gode de eer. Het 9e vers. Verstaat dit toch, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Het 6e en ook het 9e vers van de 50e psalm. 2 collecten vandaag. Ze zijn bestemd voor de kerk en voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere uit dit schriftgedeelte dat we gelezen hebben. Overigens, als de Heer het ons geeft, in de tweede dienst eveneens. Vanmorgen de versen 11 tot en met 14. 2 Koningen 3, de versen 11 tot en met 14 vormen de tekst voor de prediking van deze ochtend. We lezen daar het volgende. 2 Koningen 3 vanaf het 11e vers. En Jozefat zeide: is hier geen profeet des Heren, dat we door hem de Heren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide: hier is Elisa, de zoon van Zafat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide: des Heren woord is bij hem. Toen togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem: nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabiet een hand te geven. En Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Tot zover. Geliefde gemeente, bidden. Bidden. Doen we dat? Jongens en meisjes, bidden. Behoort het gebed, het zoeken van de Heere, het roepen, het aanroepen van hem, van zijn naam, tot onze dagelijkse bezigheid? Onze vaders en moeders hebben het ons al geleerd toen we nog heel klein waren. Een gebedje voor en na het eten. Een gebed voor het slapen gaan en bij het opstaan. Bidden. Jongens en meisjes, doen we nog dat? Of heb je het misschien inmiddels afgezworen? En zeggen: ja, daar janeer ik me voor. 'S avonds voor het slapen gaan op je knieën. Nou, dat doe je toch als knul van 18 niet. Laat staan dat je dan eerst nog keurig een dagboekje leest. Toch maar doen. Jazeker. Toch maar doen. Waarom? Wel, omdat het de wil van de Heere is. Omdat hij het heeft gezegd, ooit. En nog, zoek mijn aangezicht. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En op een andere plaats, laat uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Boven een van de gelijkenissen van de Heere Jezus, zoek het maar op in Lucas 18, daar heeft de evangelist zelfs geschreven dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Altijd? Jawel, altijd. Laat het kenmerk van je leven zijn. Laat je leven een biddend leven zijn, omdat je niet zonder de Heere kunt en omdat je niet zonder zijn genade kunt, omdat je er te arm voor bent, omdat je er te verloren voor bent, om het niet te doen. En heeft de Heere soms niet aan het gebed de belofte van verhoring verbonden? Heeft hij het niet gezegd: roep mij aan in de dag der benauwdheid, ik zal je eruit helpen en je zult mij eren? En was het niet een woord van de Heere Jezus: al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven? Jawel, zo is het, jawel. Maar nu zullen we vanmorgen horen van iemand. Iemand die bidt, ja, en hij bidt echt vanwege de nood die hem klemt. En die wordt afgewezen, jawel, hij wordt scherp afgewezen. Terwijl die toch aan het goede adres is. Kan dat? Kan dat dan? We luisteren, gemeente, vanmorgen naar de wat onbekende geschiedenis uit 2 Koningen 3. Daar zien we 3 koningen. De koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom. 3 koningen bij de profeet Elisa op bezoek. En dan zien we 2 dingen. En het zijn de 2 punten van deze preek. Een scherpe afwijzing. Vers 13. En daarna toch een genadige toewending. Vers 14. 3 koningen bij de profeet Elisa op bezoek. Een scherpe afwijzing. Een genadige toewending. 3 koningen, zei ik. Jawel. 2 Koningen 3 begint met de naam van 1 van hen. Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaren. Joram. Joram was zijn vader Achab opgevolgd. Nee, niet als eerste, want nadat Achab gestorven was, was eerst Ahazia, de oudste zoon van Achab, koning geworden. Maar Ahazia leefde maar 2 jaar en toen was het de beurt aan zijn broer Joram. Wat is er van deze Joram te zeggen? Nou, gemeente, niet veel goeds. Vers 2. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Niet wat in zijn eigen ogen goed of kwaad was. Nee, in de ogen van de Heere. En daar gaat het om. Wat de Heere van ons vindt. En de Heere zei van wat Joram deed, het is kwaad. Het is slecht. En toch. Toch lijkt er ook nog wel iets goeds te zijn, want vers 2 vervolgt. Doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Want hij deed het opgerichte beeld van Baal weg dat zijn vader gemaakt had. Vader Achab en moeder Izebel hadden de afgodendienst in het 10-stammenrijk geïntroduceerd. De Baal en de Astarte. Wel, dat was Joram toen hij koning werd kennelijk te grof. Dat ging hem te ver. Hij nam het afgodische beeld van Baal weg. Maar de kalverendienst, de beeldendienst die koning Jerobeam, de zoon van Nebat, de eerste koning van het 10-stammenrijk had ingevoerd, die handhaafde hij. Wat was koning Joram voor een man? Gemeente, hij was een man van het compromis. Niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Niet te zwaar en niet te licht. Joram is de man van het moderne levensgevoel. Ik bepaal zelf wel wat mijn godsdienst is. Nee, een heiden wil ik niet zijn, geen afgodsdienaar. Maar om me nou helemaal te leiden door de Heere en zijn geboden, nee, dat gaat me te ver. Ik kleur zelf mijn godsdienstige leven wel in. Wat mij uitkomt, dat doe ik. Hij wilde de Heere vrezen, gemeente, op zijn manier. Ik vrees, gemeente, dat er nog veel van zulke Jorams zijn. Jawel, mensen die wel graag aan godsdienst willen doen, maar de manier waarop, dat bepalen ze zelf. Postmodern, vrijheid, blijheid. En die mensen treffen we niet alleen buiten de kerk aan. Joram ging op gezette tijden ook naar de altaren. En vergis je niet, daarmee meende hij de Heere, de God van Israël, te dienen. Maar op zijn manier, door middel van de beelden. En zo reisde Joram het verderf tegemoet. Want de godsdienst van Joram, gemeente, is alleen op de brede weg te vinden. Zou het kunnen zijn dat ons leven daar ook op lijkt. Ik kom er nogal op terug. Joram. Maar Joram is niet de enige koning die we tegenkomen in dit hoofdstuk. Ook Jozefat. En van Jozefat geldt Jozefat, de koning van Juda, de koning van het 2-stammenrijk. Van Jozefat geldt, hij deed wat goed was in de ogen van de Heere. Hij bevordert de dienst van de Heere. Hij roeit de afgoderij uit binnen de grenzen van zijn rijk. En hij wil niet anders dan dat zijn volk de Heere dient. De tijd van de regering van Jozefat is wel te vergelijken met de regering van David en van Salomo. En de Heere zegent hem. Maar Jozefat had één zwak. Hij is al te snel bereid goede vrienden te maken met de vijanden van God. En dat is gevaarlijk. Hij neemt een vrouw uit het huis van Achab. En zelfs ging hij Achab een keer helpen in diens strijd tegen de Syriërs. Nou, dat is hem slecht bekomen. Zelf wordt hij maar op het nippertje gered, want het is in die strijd dat Achab omkomt. En Jozefat bijna. Een waarschuwing voor Jozefat. Jozefat, ga in die weg niet voort. Maar waar treffen we Jozefat aan? Hier in 2 Koningen 3. Gemeente, opnieuw valt hij in dezezelfde fout. We treffen hem aan in een gezamenlijk leger van Joram en de koning van Edom. Ook Jozefat doet mee. Wat is er aan de hand? Wel, heel in het kort gezegd, Mesa, de koning van de Moabieten, is al jaren en jaren schatplichtig geweest aan de koningen van Israël. Jaarlijks, we hebben het gelezen, jaarlijks moest hij wel 10.000 rammen en 10.000 lammeren met de wol leveren als teken dat hij onderhorig, onderworpen was aan de koning van Israël. Maar als Achab dan sterft, dan vindt Mesa de tijd gekomen om niet meer dat te doen. Hij onttrekt zich aan het juk van de koning van Israël. En Ahazia, de opvolger van Achab, die laat het erbij zitten. Maar als Joram aan het bewind komt, hij niet. Hij vindt dat de onderwerping van Moab hersteld moet worden. Als het niet goedschiks is, dan maar kwaadschiks. En hij trekt ten strijde tegen Moab. En hij krijgt Jozefat zover dat hij met hem meedoet. En ook de koning van Edom. En zo trekken drie legers samen op tegen de Moabieten. Maar wat we niet lezen, dat is dat ze vooraf de wil van de Heere vragen. Dat ze vooraf een bidstond houden en bidden of de Heere zijn zegen wil geven. Of hen misschien, wanneer het tegen de wil van de Heere is, hen doet afzien van deze strijdtocht. Zelfs Jozefat gaat mee zonder de Heere erin te erkennen. Maar dan komt er een moment dat de Heere Joram en de andere koningen tegenkomt. Want wanneer ze dan 7 dagen op pad zijn, dan blijkt dat er geen water meer is. De bronnen in de woestijn, waarop ze gerekend hadden dat ze met water zouden gevuld zijn, ze blijken droog te staan. Geen water. En dat voor die duizenden manschappen met hun dieren. Hoe reageren ze, die koningen? Wel, Joram heeft een snelle conclusie. Vers 10. Het is de schuld van de Heere. Ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in der Moabiet een hand te geven. Maar voor Jozefat is dit het moment dat hij aan de Heere gaat denken. Hij komt tot bezinning. En hij vraagt, is er binnen het leger niet iemand door middel van wie we de Heere kunnen vragen? Is er geen profeet? Is er geen ziener die ons de stem van de Heere doet horen? En dan blijkt, zonder dat die koningen het wisten, dat de profeet Elisa ook in het leger is. Hij is vanuit Samaria mee opgetrokken met het leger van Joram. En de koningen wisten het niet. Gemeente, dat is tekenend. Dat is tekenend voor de geestelijke stand van die koningen en van hun volk. Ze kennen de profeten niet meer. En dan moet er een of andere dienaar zijn die het weet en het aan de koningen meldt. Elisa. Elisa, daar staat, die water op Elia's handen goot. Dat betekent niets anders dan die jarenlang de dienaar van Elia was. En Elia, ja, die hebben ze wel gekend, Elia, de man Gods. Maar ook Jozefat. Ja, hij zegt, Elisa, ja, het woord van God is bij hem. Wel, gemeente, zo is het gebeurd. Dat die drie koningen, nee, niet Elisa bij hen ontbieden, maar zelf naar Elisa gaan. Ze zoeken de profeet op. Zo groot is kennelijk hun nood. Wel, en daar staan ze voor de profeet van de Heere. Voor Elisa, de zoon van Zafat. Elisa, voorheen een boerenjongen uit Abel-Mehola. En nu komen drie koningen bij hem. Joram doet het woord. En hij verwoordt de nood die er is. Elisa, we zijn in grote nood. Er moet water zijn. Nou gemeente, dat is even een gelegenheid voor Elisa. Drie koningen staan daar voor hem. Zal die zich niet vereerd voelen? Zal die zich niet gevleid voelen? Elisa is ook maar een mens. Of misschien zal hij in die woorden van Joram, die nu toch de Heere zoekt, zal hij daarin iets zien van een wending in het hart en in het leven van Elisa? Iets van een bekering of het begin van de bekering? Hij roept nu toch maar om de Heere. En hij erkent toch dat de Heere God is. Hij beleidt toch samen met die andere koningen dat er maar één hem helpen kan. De Heere, de God van Israël. Zou dit niet het keerpunt kunnen zijn in het leven van Joram? En een keerpunt in het bestaan van het volk? Maar gemeente, dan Elisa. Vers 13. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Uw vader en uw moeder, koning Joram, ze hadden talloze profeten in hun dienst. De profeten van Baal en de profeten van Astarte. Ze hebben ze onderhouden. Daar heeft uw vader op gebouwd. En daar heeft uw moeder op gesteund. En daar hebt u zelf heil bij gezocht. En koning Joram, nog nooit heb ik gehoord dat u de Heere zocht. Dat u de Heere zocht op de wijze waarop de Heere wil gezocht worden. En nu het nood is, jawel, nu komt u tot me. Koning Joram, ga toch weg. Zoek het toch bij die andere profeten. Zoek het toch bij uw afgoden, waarop u tot dusver geleund en gesteund hebt. Waarom zou u het nu van de Heere verwachten? Maar Elisa, waarom deze reactie? Wel gemeente, hierom. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat de Heere ingaat op het gebed van ons. En dat hij de gebeden van ons mensen ogenblikkelijk en onvoorwaardelijk hoort. Hoe was dat met Joram en zijn gebed? Ja, we hoorden het al, de koning van Israël was in moeilijkheden gekomen. Zonder de Heer erin te kennen, was hij zelf ten strijde getrokken. En in zijn land hield hij de beeldendienst aan. Naar de dienst van de Heer, naar de ware dienst, vroeg hij niet. En nu is hij in nood geraakt. En nu moet de Heer doen. En nu moet de Heer uitkomst geven. Zonder belijdenis van schuld, zonder erkenning van zijn goddeloosheid, claimt hij zomaar de hulp van de Heere, alsof hij er recht op zou hebben. Gemeente, vanmorgen is deze geschiedenis, die ik wat breed voor u uiteenzetten moest vanwege de onbekendheid ervan. Vanmorgen is deze geschiedenis voor mij en voor u en voor jou een spiegel, of niet? Zou het kunnen zijn dat in de houding van Joram die in nood gekomen is, Joram die uitweg zoekt, Joram die roepen gaat, zou het kunnen zijn dat er in deze situatie van Joram iets getekend wordt van uw en mijn leven? Wees nou eerlijk. Wees nou vanmorgen eerlijk. Zou het kunnen zijn dat ook van u en van jou geldt, en ik zeg het maar eens even scherp, dat we eigenlijk voor het vaderland wegleven. Achteloos. naar het goeddunken van ons eigen hart, zoals het mij uitkomt. En ten diepste bekommer ik me niet om de Heere en zijn dienst. Beslissingen, zoals Joram om de strijd aan te gaan, beslissingen neem ik eigenlijk alleen op basis van eigen overwegingen. En keuzen maak ik, eerlijk gezegd toch, zonder er de Heere in te erkennen. En ik houd rekening met de dingen die ik doe, alleen met mijn eigen wensen en mijn eigen belangen. Wat ik wil en wat ik wens. Misschien geldt dit niet helemaal. Maar leven wij toch keuriger? Ja, dat kan. Minder achteloos. En aan de buitenkant ziet ons leven er best goed uit. We zoeken toch in de inrichting van ons leven, we zoeken toch te doen naar dat waar weinig van te zeggen valt. En misschien zijn er in ons leven wel beslissingen gevallen waarin we op enig moment afzagen van dingen waarvan we moesten zeggen, het klopt niet en we doen ze weg. Zoals bij Joram, die de beelden van Baal en Astarte wegdeed. Maar, tot heden nog steeds, met een ongebroken hart. En tot vandaag toe nog steeds, met een onverslagen geest. En diep weg moeten we erkennen dat het waar is. Wat Calvijn eens schreef over het menselijk hart, het hart van u en het hart van mij. Calvijn schreef, het hart van de mens is een fabriek van afgoden. Een werkplaats waar afgoden worden gemaakt, die ik creëer en waarvoor ik kniel. Afgoderij? U zegt, dat is te grof. Afgoderij? Jawel, maar dan afgoderij in de zin zoals onze catechismus daarover spreekt. Afgoderij is in de plaats van of naast de Heere iets of iemand hebben waarop ik mijn vertrouwen stel. Gemeente, ten diepste geldt het van ieder mens. Van ieder natuurlijk mens. Er was aan het eind van de 19e eeuw een dichter die het verwoordde zoals wij het niet zouden zeggen, maar zoals het in het hart van ieder natuurlijk mens leeft. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Zo leef ik van nature. Zo leef ik verder. Geen God en geen meester. Wel gemeente, zo zou het kunnen zijn. En vanmorgen, laten we het maar kenmerken noemen, jawel. En vanmorgen wordt ons die maatstaf voor ogen gesteld. En wordt ons die spiegel voor ogen gesteld. Zou het kunnen zijn wanneer we in deze spiegel zien, dat we moeten zeggen, ja heren, ik lijk er sprekend op. Ik lijk er sprekend op. Tot heden nog steeds levend in mijn eigen goddeloze bestaan. Zonder berouw, zonder erkenning van mijn schuld, zonder boetvaardigheid voor de Heere. Er is nog geen knak in mijn leven gekomen, waardoor ik het roepen ging. O God, wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En dan gebeurt er wat in je leven. Plotseling blijkt je ernstig ziek te zijn. Of wordt het moeilijk in de verhouding met, Misschien wel binnen je gezin of binnen de familie. En zijn er allerlei zorgen en zijn er bergen in je leven waar je niet overheen kunt zien. En wat dan? Wat dan? Oh, dan roepen we elkaar op tot het gebed. En het is goed, jazeker. En dan lezen we de psalmen. En dan storten we ons hart uit voor de Heer. En dan roepen we, Heer, help me toch, want... Van waar zal mijn hulp komen? En we lezen misschien wel die prachtige psalmen, zoals psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? En het is je belijdenis. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar wat zegt de profeet? Wat zegt de profeet Elisa? Wat zegt gemeente de Heere? Wat heb ik met u te doen? Ga heen. Heb je tot heden niet gesteund op die afgoden? O, heimelijk. Heb je je betrouwen niet gesteld op jezelf of op anderen? En nu? Nu zoek je mij? Gemeente, dat is aangrijpend. En in de middagdienst straks zullen we wel horen wat dat bij Elisa teweeg brengt. O, Elisa zegt dat niet zomaar glad en onbewogen. Maar gemeente, hij is een man Gods. En hij spreekt de woorden van God. En hij geeft iets weer waarvan. Gemeente, van wie God is. Hebben we daar besef van? Wie God is. God is God. God is een heilig God. Hij die niet verkeren kan met een volk dat zich omwentelt in de zonde en dat het zegt, wijk van mij, want naar de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En wanneer ik zo tot de Heere ga, met een onboetvaardig hart, met een onverbroken geest, dan zegt de Heere, wat kom je doen? Waarom zoek je het niet bij de krachten en de machten en de afgoden waar je tot heden bij gezocht had? Gemeente, wat wil dit gedeelte ons leren? Dit. O, dat de Heere een God is die het zegt. Zeker wel. Zoek mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Zeker wel. Die woorden blijven staan. De Heere die het zegt, zoek mijn aangezicht. Zoek toch mijn aangezicht. De Heere die het zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Maar ik zal u rust geven. Maar gemeente, als de Heere dat zegt, dan bedoelt u ook dat we komen in de weg die de Heere aanwijst. En welke weg is dat? Gemeente, dat is de weg van boetvaardigheid. Dat is de weg van de ootmoed. Dat is de weg, nee, dat is niet de weg van de schriftgeleerden. Oh, die ook naar een goede plek ging. Hij ging naar het altaar, zogenaamd om te bidden. Maar hij ging met een onverbroken hart. Hij ging rechthebbend en het was bijna lastertaal dat hij het zei. Heren, ik dank u dat ik niet ben gelijk. En zoals Joram aan zijn ongerechtigheid ontdekt moest worden. Zo moest deze schriftgeleerde, deze fariseer, aan zijn eigen gerechtigheid ontdekt worden. En gemeente, wellicht dat het laatste eerder van toepassing is op onze kring dan het eerste. En het is een wonder, het is een voorrecht wanneer je ervoor bewaard wordt om je leven over te geven in ongerechtigheid en in afgoderij. Maar tegelijkertijd, ook deze schriftgeleerde was een afgodendienaar, want hij was zichzelf tot God. En de Heere had hem niks te bieden, want hij had alles al. En het was ook tot deze man dat de Heere zei, wat kom je doen? De weg waarin de Heere het gebed verhoren wil, het is de weg van die ander. Van die schuldverslagen tollenaar. Die boetvaardige. Die zich op de borst klopt. omdat hier in zijn hart het kwaad en het verderf huist. Die zijn hoofd buigt en die zijn voeten verre van het altaar houdt, omdat hij besef heeft van de heiligheid des Heren. Zo niet, gemeente. Het is heel wat als het woord dit zegt. Het is heel wat als de verkondiging van het woord dit zeggen moet. Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Ten diepste is dit toch evangelie. En dat evangelie zal zo straks, zo dadelijk, bij de uitleg van het tweede punt nog ruimer open gaan, zeker wel. Maar ook hierin ligt al evangelie, want het is een oproep tot bekering. Het is een appel om voor de Heere te buigen, om af te zien van al die afgoden. En tot de Heere te gaan. Met een verbroken hart. En een verslagen geest. Een scherpe afwijzing. En toch, geliefde gemeente, is dat niet het laatste woord. Nee, dat is niet het laatste woord. Hoe zal het ook gestormd hebben in het hart van de profeet? Als je daar die drie koningen ziet. Die beelden die naar Joram. Die afgoden die naar de koning van Edom. En, ja, die godvruchtige Jozefat. Maar die Jozefat die zo ver van zijn plek is. Maar dan gebeurt er toch iets wonderlijks. Vers 14. En Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Daar staan ze gedrieën. En in geen van de drie is iets op grond waarvan de heilige God hun gebed zou kunnen verhoren. En in geen van drie is iets dat een genadige toewending garandeert. En in geen van drie is enige verdienste die als grondslag zou kunnen dienen voor de redding die ze nodig hebben. Helemaal niets in geen van de drie. En toch zegt Elisa, en hij spreekt hier namens de heilige God, want hij zegt het ook, gemeente, let u erop. Hij noemt de Heere der Heerscharen. Dat is de God van de legermachten. Dat is de God die de legioenen engelen tot zijn beschikking heeft. Dat is die God die maar één wenk hoeft te geven. En ze slaan ze allemaal neer. De Heere der Heerscharen. Elisa zegt: voor wiens aangezicht ik sta, wiens ambassadeur ik ben, van wie ik een gezant ben, wiens woord ik moet spreken, wiens gezag ik moet uitdrukken, wiens heiligheid ik moet uitstralen, voor wiens aangezicht ik sta. Zo waarachtig, jawel, dan toch, zo waarachtig als de Heere. En ik lees het goed. Het is de verbondsnaam. Het is de naam van hem die niet alleen de heilige is en de eeuwige en de ontzagwekkende die mij van voor zijn aangezicht moet wegdoen. Maar het is die God die het tot Mozes heeft gezegd. Ik heb het gekerm van het volk gehoord. Het is de naam van die God die zich aan Israël heeft geopenbaard en die het heeft gezegd: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom geen afgoderij en geen beeldendienst. En daarom heilig mijn naam en mijn dag. Die God, maar die God, die in de toorn aan ontferming denkt. Vanwege, gemeente, de naam Heere wijst het al aan. vanwege zijn verbond. Vanwege dat verbond dat van geen wankelen weet. Vanwege dat verbond dat van eeuwigheid is. Dat op recht en waarheid pal staat op, als op onwrikbare steunpilaren. En wat mag Elisa nou zeggen? Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, voor het aangezicht van Jozefat, zo ik het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, niet opnam. Ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Joram, ik zal straks wat anders gaan zeggen. Ja, de Heere zal uitkomst bieden, maar het is niet om u. Het is niet ter wille van u. Het is niet vanwege wie u bent, de koning Joram. Maar het is vanwege Jozefat. Jozefat? Oh, jawel, hij is ook een mens van gelijke beweging als die andere twee. In zichzelf is hij niets anders dan die twee koningen. De Heere moet ook hem afwijzen om wie hij is. Maar Jozefat. Jozefat is de koning in de linie van David. David, de man naar Gods hart. David, de drager van Gods belofte. David, aan wie de Heere had beloofd dat zijn troon altijd gevestigd zou zijn. En dat van kind tot kind. En dat zijn verbond voortgang zou hebben. En nu is Jozefat de vertegenwoordiger van dat verbond. Jozefat, de gezalfde, de zoon van David. En let er nu nog eens op. Let er nu nog eens op, gemeten, met welke woorden Elisa hier spreekt. Elisa, hij zweert een eed. Want hij roept de naam van de heilige God aan. O, het is de heilige en de eeuwige en de ontzagwekkende. Maar hij zegt zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Zo waarachtig als die God leeft, zal ik toch horen. Maar omwille van Jozefat, omwille van het verbond met David, omwille van mijn eigen naam. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, maar ik doe het om mijn heilige naams wil. Daarom, omdat ik de Heere ben. Gemeente, u bent me denk ik al voor. Zal ik de lijn doortrekken? Zal ik toch niet die ene naam, die andere, die grote naam, de naam van de grote zoon van David, ongenoemd laten? Jozefat, die de drager van de belofte was, maar van de belofte die vervuld is in die ene, in de grote zoon van David, in de meerdere Jozefat, de grote Davidszoon, die uit het geslacht van David en Jozefat zal voortkomen, de Heere Jezus Christus. Om wiens wil alleen de Heere, de gebeden, de smeekgebeden van verloren zondaren, van goddeloze zondaren verhoren wil en kan. Nee, de Heer is aan dat volk niks verplicht. Maar hij is wel gebonden aan zijn eigen woord. Zijn beloften, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Daarom kan de Heer Jezus het zeggen. Ik haalde aan het begin van de preek de woorden van hem al aan. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Jongens en meisjes, hoe besluiten jullie je gebed? Je bidt toch? En hoe besluit je je gebed? Is het je niet geleerd? Heere, wilt u mij verhoren? Om Jezus wil, daar ligt het. Maar voel dan ook goed aan wat je daarin zegt. Om Jezus wil. Gemeente, ik houd het vanmorgen maar heel eenvoudig. Dat betekent, Heere, niet ter wille van mij. Er is niets in mij. Wat ik ook doe, wie ik ook ben, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, om Jezus wil. Maar bij die woorden en bij het gewicht ervan hoort dan toch de weg van de boetvaardigheid. De weg van de ootmoed. De weg van het gebroken hart en de verslagen geest. Heren, niets heb ik u te bieden. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En de heilige God, gemeente, hij heeft zijn zoon aangewezen. Hij heeft hem aangewezen als de grondslag van de verhoring, als de pleitgrond van het gebed, deze. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En als zelfs deze goddeloze Joram met de koning van Edom en deze zo ver van zijn plaats verwijderde Jozefat samen de Heere zoeken, dan gaat de Heere toch horen. Maar op grond van zijn eigen woord. Op de grondslag van zijn eigen verbond. En daarom is deze geschiedenis, ook tot dusver al, is deze geschiedenis een en al evangelie. En wanneer u, kind van de Heere, uw hart uitstort voor de Heere en het hem belijden moet. Heere, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hoe zal die boosheid in mijn hart en die onreinheid ook ooit geheiligd worden? Dan hoor ik heel wat verderop in de schrift. Eén van de apostelen het zeggen. Mijn kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Want Christus Jezus, hij leeft om voor zijn kerk te bidden. Om pleitend in te treden bij zijn Vader. Voor degenen die het totaal verdorven hebben. Maar het is niet om hen. Maar het is om Jozefat. Het is om Davids grote zoon. En daarom heeft Christus Jezus het gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Het zijn deze woorden, gemeente, die in de autobiografie van John Bunyan op verschillende plaatsen terugkomen. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij komt, wie tot de Heere komt in de naam van de Heere Jezus Christus, in boetvaardigheid. Hij zelf zegt, die zal ik geenszins uitwerpen. En als John Bunyan, hij vertaalt er omstandig over. Als John Bunyan met deze belofte tot de Heere gaat, dan zegt hij, als ik dat probeer te doen, dan staat de boze eraan te trekken. Hij aan de ene kant en ik aan de andere kant aan deze belofte. Hij wil me deze belofte afhandig maken. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Maar, schrijft John Bunyan, in de kracht van Gods geest mag ik overwinnen. En mag ik met deze belofte gaan tot hem die zijn beloften waarmaakt. En zo, gemeente, zo leer ik het. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Daarom wordt gij, Heere, met beving, met ootmoed, in boetvaardigheid, recht kinderlijk gevreesd. Amen. We zingen op Psalm 130, het tweede vers. Wij zullen de Heere danken en bidden. O Heilige Geest, mogen we het aan het eind van deze ochtenddienst eerbiedig aan u vragen. U die de Geest der genade en der gebeden bent. Wilt u het ons leren? Het rechte bidden. Het godzalig smeken. Het aanroepen van uw naam. Zoals u, Heilige Geest, dat ook wilt en leert. Opdat de vrucht mag zijn, dat waarvan we zongen, u kinderlijk te vrezen. Dat is met eerbied, met ontzag. Dat is in de weg van de waarachtige bekering. Dat is die weg waarbij de afgoden worden opgeruimd. Waarin ik de zonde ga haten. En ontvluchten en ook gaan nalaten. En waarin ik een hartelijke vreugde ontvang. Om u te dienen, Heere. U, die God, die de koning zijt. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Wilt u zo met ons zijn, Heere? De scherpe woorden van de prediking van morgen. Geef dat ze niet afgeschampt zijn. Maar dat ze als een pijl ons hart hebben geraakt. Of dat ze als een spiegel ons voorgehouden zijn. Doorgrond ons. En ken ons. Zie of er in ons een schadelijke weg zij. En leid ons op de eeuwige weg. Laat dat ook, Heere, de waarachtige zelfbeproeving zijn, ook telkens weer in het leven van uw kinderen. We bidden om uw zegen. Wilt u met ons zijn deze dag? Ons ook aan het einde van de middag weer samenbrengen. Wanneer we naar het vervolg van deze geschiedenis zullen horen. En laten de lessen van uw woord, Heere, ons tot onderwijs zijn. Voor jongeren en voor ouderen. We bidden het. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente ten slotte de belijdenis van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, het eerste vers. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.